Je luistert naar De Dier aan Bodcast. Een podcast waarin dieren de hoofdrol spelen. De roep om kalfjes na hun geboorte niet meteen weg te halen bij de moederkoe lijkt steeds luider te worden. Door het kalf niet meteen te scheiden van de koe zou het minder stress ervaren en natuurlijker gedrag kunnen vertonen. In deze aflevering van De Dier aan Bodcast gaan we hierover doorpraten. Is deze bedrijfsvoering inderdaad het beste voor kalf en koe? En is het haalbaar in de Nederlandse veehouderij?
De Dier aan Bodcast wordt gepresenteerd door journalist Margreet Rijntjes. En dit zijn haar gasten vandaag.
Janina van der Drift, oprichter van het merk Kalverliefde. Dat is melk van koeien waarbij de kalfjes niet meteen gescheiden worden van hun moeder. Corné Ansems, veehouder in de buurt van Eindhoven, die sinds 2006 op deze manier boert. En Miel Hostens, dierenarts en universitair docent aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht en Gent en deskundig op dit gebied.
Je luistert naar De Dieren aan Bodcast van de Raad voor Dierenaangelegenheden.
Leuk dat jullie zijn. Ja, Miel, ik las op de site van de universiteit dat jij opgroeide op de boerderij van je grootmoeder, waar koeien waren.
Juist. Ja. Helemaal juist. Ja.
En werden de kalfjes bij de koe gehouden na de geboorte?
Dus inderdaad, ik ben opgegroeid op een van oorsprong melkveebedrijf. Maar dat waren natuurlijk geen melkkoeien zoals we ze nu kennen. Maar daar is een overschakeling gebeurd naar vleesvee. En dus voor de melkkoeien was het normaal dat die dieren gescheiden werden, waar het voor het vleesveegedeelte eigenlijk de scheiding niet gebeurde. En dan liepen ze makkelijk, ja, soms tot een jaar lang eigenlijk in de kudde. En dan werden ze nadien, inderdaad, als er een afmest moest gebeuren, of als die vaarzen bijvoorbeeld gescheiden werden, omdat ze in een andere kudde moesten terechtkomen, dan gebeurde die scheiding veel later. Dus dat is hoe het ging. Ik heb beide gezien.
Ja, en?
Ja, ik heb nooit er eigenlijk bij stilgestaan of het een probleem was tot eigenlijk inderdaad andere mensen ons ervan bewust gaan maken van, hé, maar is het eigenlijk wel normaal?
Toen al?
Zeker niet toen. Ik denk dat, en dat maakt het een beetje speciaal hier om als Vlaming hier ook te zitten, dat eigenlijk je merkt dat dit een verhaal is die heel sterk leeft plots in een aantal landen. Mm-hmm. Nederland is daar een heel mooi voorbeeld van. Canada is daar een ander voorbeeld van. In Vlaanderen op dit moment heb ik nog niet het gevoel, en kan mij natuurlijk laten tegenspreken door Janina, maar ik heb niet het gevoel dat op dit moment dat heel sterk leeft in de maatschappij. Dus dat is al op zich een interessant iets om te zien, dat in sommige gebieden van de wereld eigenlijk die vraag heel acuut plots naar boven komt, en andere gebieden is het helemaal geen issue. Maar nee. Ik heb het beide gezien.
Want jij zegt, in Vlaanderen is het nu eigenlijk geen issue.
Op dit moment niet.
En heb je daar een verklaring voor?
Wel, ik denk dat we ook nog een stukje niet mogen vergeten. We hebben, laten we zeggen, de helft melkvee, de helft vleesvee. Dus onze maatschappij wordt niet zo sterk geconfronteerd met het feit dat bijvoorbeeld zoals in Nederland, waar het, laten we zeggen, 95% melkvee is, dat het een soort, inderdaad, heel duidelijk aanwezig is, omdat alle dieren worden gescheiden van hun moeder. Waar in Vlaanderen er ook nog een heel deel zoogkoeien zijn, en waar mensen uiteindelijk zien in de weide dat er toch nog dieren zijn die bij hun moeder lopen. Dus mogelijk is dat een verklaring, maar een echte verklaring die wetenschappelijk gefundeerd is, heb ik geen enkel idee.
Ik heb het gevoel dat in België staan de mensen nog veel dichter bij de landbouw dan hier in Nederland, zeg maar. Omdat, moet ik dat zeggen, vroeger waren er altijd nog wel iemand van de familie. Daarom wordt er politiek ook niet meer op CDA gestemd. Omdat vroeger was dat, had je altijd iemand in de familie die nog wel wist hoe dat op het boerenbedrijf ging.
Voel je nu veel afstand, Corné?
Wij als ons bedrijf niet, omdat wij heel veel gasten ontvangen. Dus ik voel dat zo niet. Maar ik denk dat daar wel, die polarisatie, ik vind het eigenlijk een rot woord. Hè, de afstand tot de agrarische sector, maar dat is overal in. We weten gewoon niet meer waar producten vandaan komen.
Ja. Hoeveel koeien heb jij, Corné?
We hebben ongeveer 65 melkkoeien, waarvan ongeveer 50 koeien gemolken worden en de andere staan droog.
Ja. Ja. En in 2006 dacht jij, ik wil het anders.
Ja, dat klopt. Omdat wij heel veel in gesprek zijn met de consument. En daar krijgen we heel veel feedback van. En Wakker Dier was destijds, hadden zij ook zoiets een actie van, we willen dat de kalfjes 14 dagen bij de moeder blijven. Van daaruit zijn we gaan experimenteren. En toen dacht ik, ja, dit gaat hem niet worden.
Oké, dus Wakker Dier was bij jou de aanleiding?
onder andere. Maar ook, we zijn op zoek in ons bedrijf altijd om onderscheidend te zijn. Hè. Wij kunnen het niet van de volumes hebben, maar wij moeten het hebben van de onderscheidendheid. En dachten we, nou, misschien zou dit wel iets kunnen zijn om onderscheidend te zijn van ten opzichte van onze collega's, zeg maar.
En hoe ervaar je het nu?
Ja, ik nog steeds heel positief. En zeker omdat we geleerd hebben in de afgelopen jaren op verschillende manieren veel lesgeld betaald. Maar wel geleerd hebben hoe het zou kunnen. En nou heb ik de plannen klaar voor de nieuwe stal. Een beter leven 3 sterren. Met Kalf bij de Koe.
Ja, Nina, jij bent de oprichter van Kalverliefde.
Klopt.
Oorspronkelijk werkte je bij Unilever. Hoe is dat bij jou gegaan? Want op een gegeven moment dacht jij, ja. Ik ga een nieuw merk op de markt brengen.
Ja, ja, ja. Nou ja, hoe zeg je dat? De wil om een nieuw merk als Kalverliefde op de markt te brengen. Is echt een persoonlijke behoefte eigenlijk geweest. Dus ik woon praktisch tussen de melkveehouders. En op een gegeven moment was ik met mijn 2 dochtertjes bij een melkveehouder. En mijn dochters wilden graag bij de kalfjes gaan kijken. En toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, daar heb ik even geen zin in. Want dan zie ik ze allemaal apart in een hokje. En dan ga ik daarover nadenken van, oké, wat zijn de consequenties van het feit dat die kalven op deze leeftijd al gescheiden zijn van hun moeder? Dus ik zei tegen mijn dochters van, nou, ik doe het licht aan. Mama blijft even buiten wachten. En terwijl ik buiten stond, dacht ik, ja, dit is een super hypocriet van mij. Dus of je stopt nu meteen met melk drinken. Of je gaat op zoek naar boeren die het kalfje bij de koe houden. Misschien zijn die er wel. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord.
Oh ja, dat was echt zo'n soort moment.
Ja, ja, maar ik dacht, het moet wel kunnen. Want ik kon me wel goed voorstellen dat er genoeg melk overbleef als het kalf gewoon bij de koe zou drinken. En zo ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar boeren die het kalf bij de koe hielden. En vanuit daar eigenlijk, ja, toch wel geholpen door de ervaring die ik had bij mijn vorige werkgever.
Maar wat voor producten hield je hiermee bezig bij Unilever?
Van alles. Dus ik heb in voeding gewerkt, maar ook wasmiddel of persoonlijke verzorging.
Ja, en hoe reageerden ze thuis toen jij zei, weet je wat, ik ga weg bij Unilever en ik ga een soort nieuwe melk op de markt brengen?
Ja, nee, dat vertel je pas op het laatste moment. Dat het al een voldongen feit is.
Oké, toen je, ja. Want dat heb je een beetje voor jezelf gehouden?
Voor mijn ouders wel, ja. Want Die dachten, je bent gek natuurlijk. Weet je wat voor een goede baan je hebt en die je opzegt. En alle zekerheid die je opgeeft voor je idealen. Ze vinden het natuurlijk ook wel mooi. Het kwam ook niet, ik ben echt een dierenliefhebber. Dus het komt ook niet uit het niets dat ik me daarvoor in ga zetten. Maar het gezin, zeg maar, die hebben me eigenlijk altijd wel heel goed gesteund. Dus zeiden, ja, ga ervoor.
Ja, en ga ervoor betekende, ik ga het uitzoeken of het kan, of er boeren zijn die het doen.
De eerste melkveehouder bij wie ik op het erf was, die had me uitgelegd van, oké, wie haalt de melk op? Hoeveel melk wordt er eigenlijk, hoeveel melk je op een dag? Dat wist ik ook niet. En grappige anekdote, ik had echt geen idee. Ik dacht, misschien is die melkveehouder wel heel gelovig. Melkt hij niet op zondag, dan heb je toch wel weer 1/7 minder melk. Dus hij melkt gewoon op zondag. Maar die kennis had ik niet. Dus hoeveel melk is er? Wie haalt de melk op? Waar wordt die verwerkt? Wat zijn nog implicaties? En vanuit dat punt dacht ik eigenlijk, ja, goh, volgens mij zou het moeten kunnen om een aparte melkschroom op de markt te brengen. Daarbij geef ik, en dat is misschien een leuk opzetje voor nu, heb ik wel altijd in mijn achterhoofd gehouden. Als ik ergens hoor, of in mijn omgeving, zeg maar in de onderzoeken of de kennis die ik opdoe, hoor dat het geen goed idee is om het kalfje bij de koe te houden, dan moet ik het niet doen. Het moet niet gebaseerd zijn alleen maar op een gevoel van een dierenliefhebber die denkt, kalfje hoort bij de koe.
Ja, dat je het vermenselijkt als het ware. Dat je denkt, ik zou het vreselijk vinden, dus die koe waarschijnlijk ook.
Ja, precies. Dus het moet wel gebaseerd zijn op
onderzoek.
Ja.
Nou, laat ik eens even de wetenschapper erbij halen. Hoe goed is het? Hoe belangrijk is het voor een koe om het kalfje en andersom voor het kalfje zelf?
Laten we gewoon beginnen bij het woord zoogdier is opnieuw te bekijken. Mm-hmm. Dus dan is het heel simpel. Je drinkt melk om een reden. Je drinkt melk bij je moeder. Dus het feit dat hij bij zijn moeder drinkt, ja, als je dat systeem verandert, is dat zeker en vast disruptief, om het zo te zeggen. Dus het woord om gewoon te zeggen, ja, je draait eigenlijk de wereld op zijn kop. Maar men heeft het niet gedaan om gewoon een raar systeem te bouwen. Dat is niet de bedoeling geweest. Ik denk dat het belangrijkste is om goed evolutief te snappen waarom we dingen beginnen doen zijn.
Ja, want wij willen gewoon melk als consumenten.
Inderdaad, daar gaat het
en
naartoe.
En dit was efficiënter.
Ja, klopt, ja. Er is heel veel onderzoek gebeurd wereldwijd de laatste jaren over het feit dat men zegt, ja, maar zou het niet kunnen dat we ze eigenlijk te weinig melk geven? En dan zijn de robots gekomen. Die robot bootst dat moederdier ietsje meer na. Mm-hmm. En dan ziet men plots dat daar inderdaad benefits zijn.
Want nu, dan wordt het kalfje groter, wordt gezonder?
De dagelijkse groei wordt inderdaad is hoger. Ja, en die dagelijkse groei gaat men dan vaak relateren met bepaalde gezondheidsaspecten. En dan zegt men, kijk, zie je wel, ze kunnen harder groeien dan wat we zagen. Maar dan komt het stukje, maar moet hij daarvoor ook bij zijn moeder zijn? En dat is het hele, hele moeilijke stuk eraan.
Moet hij daarvoor bij zijn moeder zijn?
Moet hij daarvoor bij zijn moeder zijn? Er zijn bepaalde ideeën over dat het belangrijk is bijvoorbeeld dat biestmelk, de allereerste melk, dat die zeker van zijn moeder komt. En dan is men beginnen kijken, zijn er bepaalde stoffen in de melk die bijvoorbeeld heel belangrijk zijn, ik zeg maar iets, cellen die hij van zijn moeder doorkrijgt af en toe en daardoor dat er interactie ontstaat tussen het microbioom van moeder met het kalf. Daar zijn we eigenlijk vandaag de dag absoluut nog niet, omdat wetenschappelijk een antwoord aan te geven.
Nee, want dat is qua mensen wel overtuigend bewezen, toch? Dat de eerste melk van de moeder de weerstand vergroot en dat heel belangrijk is voor het kindje.
Klopt, dat is helemaal juist. Maar
is bij een koe nog niet het geval.
Bij koeien heeft men daar indicaties. Ja, maar is daar nu een volume aan wetenschap om te zeggen van je moet het zeker gaan doen, want de omgekeerde effecten zijn zo negatief. Ja,
maar als we het hebben over de negatieve effecten, want daar is natuurlijk heel veel aandacht voor.
Ja.
De roep is niet voor niks, omdat er wordt gezegd, het veroorzaakt heel veel stress, hè, als het kalfje meteen weggehaald wordt bij de moederkoe. Hoe zit dat? Want stel dat je het dus langer bij de koe laat, neemt die stress dan af? Kun je daar iets over vertellen?
Wel, hoe korter, eigenlijk als je geen contact toelaat tussen de twee, dan ziet men op korte termijn heel duidelijk dat die koe daar minder stressoren heeft. Er is geen binnengebeurt tussen koe en kalf, dus met andere woorden, ze heeft niet gebonden aan dat kalf. En dan is ook de stressoren nadien zijn dus minder. Maar je gaat wel integraal in tegen het feit dat het een zoogdier is. Ze heeft de kans niet eens gehad om eigenlijk te binden met haar kalf. Als we vandaag de bulk aan informatie die we hebben over het stressverhaal, dan is het eigenlijk zo dat je beter zegt, oké, doe de scheiding onmiddellijk, ondanks het feit dat er hier en daar wel wat studies zijn die daar weer nuance in brengen.
Want wat jij zegt is, de stress die veroorzaakt wordt bij onmiddellijke scheiding
is kleiner
dan na 3 maanden?
Wel, men heeft vandaag de dag voornamelijk gekeken naar bijvoorbeeld, laat ik hem een paar uur erbij, en dan eventueel of een dag, zeg maar. En dan ziet men duidelijk dat je beter eigenlijk onmiddellijk scheidt.
Ja.
Maar natuurlijk, de discussie die men heeft is, ja, maar stel dat we hem erbij zouden laten, zoals inderdaad hier bij Corné gebeurt en bij de boeren van Kalverliefd, als je dat langer doet,
ja, drie maanden,
dan zou je zelfs naar een geleidelijke scheiding kunnen gaan. En dan is misschien het effect kleiner.
Maar zeg je nou, dat weten we eigenlijk nog niet.
Nee, dat weten we eigenlijk nog niet.
Daar is nog geen onderzoek naar gedaan.
Echt duidelijke wetenschapper in dat. Ik zie graag gericht op de data inderdaad. Zodanig dat we goede adviezen kunnen geven. En als wetenschap hebben we nog geen antwoord.
Oké. Want dat is afdeling stress. Maar er is natuurlijk meer. Hè? Ik bedoel, je noemde al het natuurlijke gedrag. Want Corné, kun jij mij meenemen naar jouw bedrijf? Hoe gaat dat precies?
Ik kan aansluiten wat Miel net zegt. Je kan beter direct het kalf scheiden. Dan hebben ze geen binding. En of je kiest ervoor om maximaal die 90 dagen met elkaar te verbinden, zeg maar. Dan zie je gewoon dat ze meer gaan puberen. De eerste 14 dagen zie je ze heel erg naar de eigen moeder trekken. Of de moeder verzorgt ze niet goed en dan gaan ze naar een andere moeder. Dat kan soms ook nog. Maar meestal zorgen ze goed voor elkaar. En wij zorgen ook dat ze de eerste 24 uur samen in één hok zitten. Dus dat ze ook goed aan elkaar gewend zijn. En dat ik ook zie dat hij ook goed die biest tot zich neemt.
Ja, maar eigenlijk als ik het goed begrijp, zeg jij, je kan ze beter of meteen scheiden, of na 3 maanden, omdat dat een soort natuurlijk moment is, omdat ze dan gaan puberen, noem jij het.
Ja.
Maar niet na 2 weken, waar Wakker Dier aanvankelijk dus voor pleit.
Ja.
En jij zegt, dat kan niet, want dat is nou net niet een handig moment.
Nee, dan ben je de moeilijkste periode door. Want daar in het begin heb je het meeste, moet je mee kijken, loopt het allemaal wel goed? En als het dan helemaal lekker loopt, ja, dan heb je er net het profijt van. Dus als het voordeel, dan loopt het vanzelf.
Ja.
En dan doen ze zichzelf.
En puberende kalfjes, hoe gedragen die zich?
Daar komt een stukje socialiseren ook al bij. Hè. Dat is een heel belangrijk onderdeel, denk ik. Hè. Want ik heb er wel collega's gesproken die dat dan in een natuurgebied laten lopen. En die kalfjes zijn niet te hanteren.
Want dus, wat doen die dan?
Die gaan natuurlijk gedrag vertonen. Ja. En dat is dus spelen, rennen, vluchten.
Beetje keten.
Ja. Okay. Ja, echte pubers, ja. Net mensen.
Want in de natuur, hoe lang, in de vrije natuur noem ik het maar eventjes. Hoe lang zou een kalfje bij de koe blijven en gezoogd worden?
Kalveren kunnen echt lang veel melk drinken als je ze toelaat. Ja, dus ik heb ooit dieren gezien die anderhalf jaar oud waren, die nog steeds melk dronken. Dat kan. Ja, dat wil niet zeggen dat het normaal is. We hebben over de laatste discussie gehad over het convenant dierwaardige veehouderij. Daar was ook die vraag, wat is nu normaal? Eigenlijk, die sector is zo lang helemaal gefocust geweest op één ding. Wij weten dat eigenlijk niet.
Ja.
Wat is het nu? Ja. Maar het is zo, als je naar de natuur kijkt, dan zit daar een jaarlijkse cyclus in.
Ja.
Ja, en die jaarlijkse cyclus laat dus toe dat je ongeveer een koe, laten we zeggen, dat één jaar laat melk geven, maar op het einde is dat niet veel en zal ze misschien zelfs helemaal weggaan. Inderdaad, een afstand nemen. Ze wordt hormonaal gedreven om zich klaar te maken voor de volgende.
Maar goed, jij doet het dus na 3 maanden.
Ja.
En hoe gaat dat dan? Want ervaar jij dan of zie jij dan dat ze dat moeilijk vinden, het kalfje en de koe?
Nee, dat verloopt gewoon natuurlijk, zeg maar, omdat je ze niet in één keer uit elkaar haalt.
Maar je doet het geleidelijk?
Geleidelijk,
en hoe doe jij dat?
Dan zitten ze eigenlijk in het afkikhok. Dus dan zitten ze in een hok dat ze wel de moeder nog zien. En dan kunnen elkaar ruiken, likken. De moeder kan dan nog langs het hek komen staan dat de kalfjes kunnen drinken. En dan na 14 dagen, dan hangen we een extra hek bij, dat ze elkaar nog wel kunnen zien en ruiken, maar niet meer kunnen drinken. Dus zo bouw je geleidelijk die melk af, zeg maar. En dan kun je eigenlijk vergelijken met de mens. He, je begint met borstvoeding of met flesvoeding. Je gaat naar olvriet en dan ga je naar vaste voeding. Ja. En zo moet je die fases eigenlijk bij de kalfs precies hetzelfde zien.
En jij, jij hebt dat kalverliefde op de markt gebracht. Jij maakt gebruik dus van, volgens mij, 5 boeren die op deze manier werken.
Ja.
Wat zie jij? Want jij komt daar, hè, als een soort burger eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar jij bent er overtuigd van geraakt dat dit beter is voor kalf en koe.
Ja, kijk, wat ik zie is dat er zeker gewoon voordelen zijn voor het kalf om op te groeien bij de moeder. En net ging het over het gezondheidsvoordeel van uiteraard de bies drinken. Of tenminste, dat is blijkbaar ook niet uiteraard, maar dat is in mijn ogen nog steeds wel uiteraard. Maar
ja, jij denkt dat zal wel blijken uiteindelijk uit onderzoek dat
nou
dat goed is.
Ik, wat ik dan interessant vond aan het verhaal van, was mijn vraag van, is dat niet soortoverstijgend dat biest of colostrum, de eerste melk, dat die belangrijk is voor ook voor een koe?
Ja, want dat is gewoon de natuur.
Ja, maar goed, dat parkeren we even. Ja. Er zijn dus gezondheidsvoordelen om te drinken bij de moeder. Maar er zijn ook andere voordelen voor het kalf om op te groeien samen met zijn moeder. En ook samen met de moederkoe te kunnen participeren in de kudde. Hè?
Ja.
Dus wat Corné ook al aangeeft, het sociale gedrag, het hebben van lichamelijke beweging, het leren van moedergedrag.
Welk gedrag bijvoorbeeld? Gedrag leren ze van de moeder?
Ze leren bijvoorbeeld ruwvoer eten van hun moeder. Zij leren hoe zij zich moeten gedragen binnen de kudde. Maar ze zijn ook, als ze bij de moeder lopen of bij de koe lopen, dan lopen ze vrij rond. En zijn ze ook, als ze stel pubers, lekker op onderzoek uit met andere kalveren. Gaan ze dus met een groepje van 4, 5 gaan ze op pad. En daardoor kunnen zij zich in mijn ogen dus veel breder ontwikkelen. En dat zie je dan ook dat zij, en dat is volgens mij wel bewezen, dat ze sneller leren en dat daar gewoon welzijnsvoordelen aan zitten.
Ja, dat natuurlijke gedrag.
Gedragsvoordelen. En dat gaat nog iets verder dan denk ik alleen gezondheid. En dan denk ik ook van, dan mis ik ook een beetje inderdaad het onderzoek dat eigenlijk zegt van, oké, op het moment dat je dus het kalf na 3 maanden scheidt van de moeder, en je doet dat zoals Corné dat ook aangeeft, op een geleidelijke manier, dus niet abrupt spenen. Ja, als je dat op die manier doet, wegen de voordelen dan niet voor het kalf niet ruimschoots op tegen de misschien toch wel wat stress die het kalf ervaart en de koe, als het uiteindelijk na 3 maanden, weliswaar geleidelijk, maar wel gescheiden wordt. ja, als we kijken nu naar de toekomst, en dan heb ik het niet over morgen, maar dan heb ik het over misschien wellicht tientallen jaren, kunnen we niet naar een andere manier bewegen,
ja,
waarbij
nou
het wel,
ja,
kan.
Laten we eens even naar de toekomst kijken. Want jij hebt dat dus gedaan, Corné. Hè? In 2006 heb jij dat besloten te doen.
Mm-hmm.
Heb jij heel veel moeten veranderen in je systeem?
Ja, ik had het geluk dat we naar een melkrobot overgingen. Dus ik had nog ruimte in mijn bouwkavel. En ik heb de wachtruimte en de oude melkstal omgebouwd naar potstal. En daar zijn we gaan experimenteren en daar hebben we heel veel dingen geleerd. En ik heb de hokjes en alles ook al op vele verschillende manieren ingericht gehad om te kijken van wat zou nou de ideale manier zijn om te kunnen spenen, om de dieren te houden. En ja, nu ben ik eigenlijk zover dat ik zeg van nou, ik heb in een nieuw stalontwerp, weet ik hoe ik het wil hebben, wat ideaal werkt voor kalfjes bij de koe. En het voordeel, zoals ik het systeem dan zie bij ons, is dat de dieren met de moeders en kalfjes in een apart gedeelte zitten. En de moeders kunnen wel gewoon terug naar de kudde toe, om toch de dynamiek van de kudde te blijven houden, want anders zitten ze weer in een aparte groep. En ook het voordeel, toen we de stiertjes er ook bij zijn gaan houden, dat de hele kudde gelijk is. Want normaal gesproken lever je de stiertjes met 14 dagen tot maximaal 35 dagen aan de volgende keten. En dat is het voordeel als je ze allemaal erbij houdt. Ze leren meer van elkaar, hè, wat Janine net ook zegt. Je hebt dan een grotere kudde kalfjes, leeftijdsgenootjes. Dus in de kleuterschool zal ik maar zeggen. En dan leren kinderen ook van elkaar. Hè. En daar zijn soms ook vervelende dingen die ze leren van elkaar. Maar ja, het is wel heel leuk om te zien die dynamiek die de dieren samen,
ja,
hebben.
Ja, wat voor vervelende dingen leren ze van elkaar?
Nou, bijvoorbeeld, we zijn nou ook begonnen met gehorend vee. En dan komt er echt weer een stapje bij. Maar wij willen het hoogst haalbare eigenlijk. Want dat is het volgende waar de consument dadelijk over begint. We willen geen ingrepen. Dus we gaan met gehorend vee zijn we gaan experimenteren.
Dat ze hun hoorntjes houden.
Ja.
Nou begrijp ik, Corné, dat op jouw boerderij zowel natuurlijk vrouwtjes als mannetjes geboren worden, de kalfjes. Maar dat die stiertjes niet 3 maanden bij hun moederkoe mogen blijven.
Mm-hmm.
Is dat niet eigenlijk heel gek?
Ja, dat is eenmaal zoals het systeem ingericht is. Hè. Die moeten met minimaal 14 dagen op de boerderij blijven.
Ja, maar die hebben dan dus heel veel stress als ze maar 2 weken van die moeder krijgen, toch? Hebben we net geconstateerd.
Ja, dan wel. Dat kun je dan ook weer terug herleiden uit de onderzoeken die gedaan zijn. Het cortisol wat dan verhoogd bij moeder en kalf.
Ja, maar dan waarom gebeurt dat dan toch op die manier?
Ja, omdat de dieren te weinig opleveren om die zelf aan te houden.
En is het dan niet zo, omdat je net constateerde, na 2 weken is de stress eigenlijk groter dan na de geboorte meteen. Zou dat dan voor een stierenkalfje niet beter zijn om meteen gescheiden te worden?
Dat zou kunnen, maar ik heb 1 systeem. Dus ik ga niet nog iglo's er langs zetten. Dan heb ik de voordelen van het systeem zoals we hebben. Dus dan is dat een concessie die ik doe. En als de consument vindt dat we dit allemaal moeten doen, dan gaan wij erop over.
Zoals een financieel verhaal gewoon.
Gewoon een financieel verhaal. Ja. Ik kan wel.
Want is het duurder op deze manier?
Ja, wij denken dat de kostprijs, hè, maar dan heb ik het over het level beter leven 3 sterren kalf bij de koe. Dan zit die kostprijs ergens rond €1,25 per liter melk.
Ja. En is het zo, Janina, dat er vraag was vanuit, nou, laat ik het zeggen, de bevolking? Of heb jij de vraag gecreëerd in zekere zin?
Nou ja, misschien geef ik mezelf dan iets te veel credits. Maar er was niet een vraag naar kalf bij koemelk. Maar er was wel een tendens aan het ontstaan.
Ja, de tijdgeest.
Ja, van mensen die overschakelen naar plantaardige melk. Omdat zij toch vraagtekens hebben bij dierwelzijn. Van de huidige manier van melkveehouderij.
Ja, de havermelk en zo.
En het wordt natuurlijk gevoed door dierwelzijnsorganisaties. Maar die tendens die ontstond, die was aan het ontstaan.
Ja, en daar ben je ingesprongen.
Dat is toevallig, is dat samengekomen. En bleek er dus ook echt wel vraag te zijn naar melk van koeien die het kalfje bij mogen houden. Overigens ook uit België. Van hebben jullie ook, verkopen jullie ook in België?
Ja, ja.
Kalfliefde.
Want als we eens even kijken naar de toekomst, Miel, is het zo dat, los van het feit dat er nog veel meer onderzoek moet komen, hè, dat is waar jij eigenlijk ook voor pleit, zeg jij, maar als we de stip op de horizon, zouden alle boeren moeten gaan werken zoals Corné en misschien zelfs wel de stiertjes ook nog langer bij de moeder, omdat ze dan ook natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Wat is de ideale wereld voor jou?
Moeilijke vraag hoor.
Ja?
Het begint bij mij altijd, mijn ratio die altijd overneemt van de emotie. Het is hetgene wat hier een stukje gebeurt, is natuurlijk een stukje antropomorfisme.
Ja, dat is dat je menselijk gevoel op dieren plaatst.
Ja,
hè?
Ja, ja. Ja, wat ook beschreven wordt inderdaad door Janina, wat ik helemaal begrijp. De grote hamvraag die er ligt voor mij steeds, is als je puur naar de ratio kijkt, is wat gaat er gebeuren inderdaad als we nog veel meer melk moeten produceren dan eigenlijk nu geproduceerd wordt. Dat is voor veel mensen, ik weet dat veel mensen zullen zeggen, maar dat kan niet. Ja, als we vanuit een heel globaal perspectief kijken, dan is dus de schatting van de Verenigde Naties, de FAO, zit op ongeveer dat er de komende 30, 40 jaar moet er waarschijnlijk 75% meer melk geproduceerd worden op een wereldschaal. En we weten niet hoe dat gaat met alle problemen van dien. Zijnde milieu, dierenwelzijn, we hebben daar geen flauw idee hoe dat we dat gaan moeten doen. Maar mijn schrik zit een beetje in, en dat is hetgene, het ideaalbeeld is dat het allemaal perfect draait en dat het allemaal weer teruggaat naar de natuur. Maar dat is niet realistisch vanuit een globaal perspectief. Dat is vandaag niet realistisch. Maar
namelijk?
Omwille van het feit dat er een soort rem zou komen, omdat we misschien te veel mensen verplichten. Vandaar ook, Beter Leven, 3 sterren, is een stukje vanuit dierenbescherming. Maar wat als de dierenbescherming dat begint als een soort eis te doen? Vandaar, kalverliefde is een keuze. Wat gaan we doen met het feit dat, zeg maar iets, 80-90% van de bedrijven de stalruimte niet heeft? Ja, gewoon de ruimte op zich. Mm-hmm. Dan moeten een aantal van die stallen moeten omgebouwd worden. Wie gaat dat financieren? Gaan we mensen verplichten terwijl ze de financiering niet voor elkaar krijgen? Wat doe je plots met die stiertjes die eigenlijk gewoon niet vermarkt kunnen worden? Dus dat totaalplaatje moet kloppen, ja. En laat ons mensen het als een keuze doen en niet als een verplichting. Dat is
mijn belangrijkste. Want als de stallen niet worden aangepast...
Ze kunnen bijvoorbeeld, denk ik, niet op de roosters.
Dat is een hele lastige. Als je een dichte vloer hebt, zou het weer wel kunnen. Ja. Hè? Wij zijn ook begonnen met gewoon in de stal te houden. De kalfs gaan voor in de boksen liggen. Dus ze gaan op de voorstal lopen. Er zijn allemaal ongewenste dingen. Dus ik denk echt dat we toe moeten naar de stal aanpassen.
Ja.
En de stal die ik denk die nu ideaal is, die is over 2 jaar al niet meer ideaal. Want je leert weer dingen, dat had ik toch anders moeten doen.
Ik heb echt een schrik voor een dwingende overstap.
Ik denk dat dat ook, als ik daar even op in mag haken, dat wij dat ook Corné dat beaamt. Dat en ik vanuit kalverliefde zeg ook, het is niet iets wat we op hele korte termijn zouden moeten verplichten.
Zeker niet.
We zijn bijvoorbeeld begonnen met 3 melkveehouders. En dat waren 3 melkveehouders die al het kalfje bij de koe hielden. Ook overigens allemaal op 3 verschillende manieren.
Oh ja.
En gaandeweg hebben we 2 melkveehouders erbij moeten zoeken. En dat waren 2 melkveehouders die nog niet het kalfje bij de koe hielden. Maar waarom waren het die 2 melkveehouders? Omdat deze melkveehouders er al mee geëxperimenteerd hadden. Als er meer vraag is vanuit de consument, en die consument is ook daadwerkelijk daarvoor bereid voor te betalen, dan geloof ik ook dat er een heel groot aantal melkveehouders zal zijn die zegt, nou, ik wil eigenlijk wel het kalfje bij de koe gaan houden. En dat geldt voor dierwelzijn in het algemeen en ook voor duurzaamheid. Als de consument bereid is om te betalen daarvoor, er is vraag, dan wil de gemiddelde melkveehouder echt wel veranderen.
Ja. Waar ik echt zo benieuwd naar ben, is of je het ook proeft eigenlijk, dat het melk is van een koe die een kalfje bij zich heeft gehouden.
De echte kalverliefde fans zeggen, ja, het smaakt ook echt veel lekkerder en het is echt veel beter. Maar ik denk dat het ook een beetje meewerkt, het gevoel dat je ervan krijgt. Dat is in ieder geval wel zo. Dus je krijgt er sowieso wel een fijner gevoel bij.
Wat voor soort afzetgebied heb jij, Corné?
Ja, we hebben zelf heel onze melkproductie zetten we om in kaas en zetten we zelf weg. Maar daar hebben we nooit een meerprijs voor gevraagd. En dat is ook een stukje uit idealisme. Ben je erin gaan groeien, experimenteren. Je wil wel zeker weten dat het nieuwe systeem werkt. Want als het niet werkt, dan wil ik al niet geroepen hebben van, hey, we hebben kalf bij de koe en dat is helemaal geweldig en dat vinden jullie leuk en vinden jullie geweldig. Toch hield het ons steeds op de been, omdat de consument wel die vraag heeft, een bepaalde groep.
Ja.
En die daar ook voor wil betalen.
Ja.
Maar ik zou wel heel graag op willen roepen, hè, er zijn veel MVO's die nou eigenlijk de zuivelsector eigenlijk dwingen om deze kant in te bewegen. Stop dat geld van al die commercials waar ze mee bezig zijn om de mensen misschien wel te polariseren. Stop dat in onderzoek om boeren te helpen die al die motivatie hebben. Wat Nina ook zegt, die zijn zelf aan het experimenteren, maar geef ze die ruimte. We hebben geen ruimte qua overheid. Hè. Het bouwblok is 1,5 hectare. Dus ik mag geen grotere stal bouwen. Beter leven 3 sterren is 10 vierkante meter per koe. Ik moet duurder bouwen. Dus er zijn heel veel dingen die nog geleerd moeten worden. Dus eigenlijk zou het mooi zijn dat we die aanhang van die mensen die deze beweging graag willen, zeggen van hey, we gaan dus 10 boeren, die gaan we eens helpen met centen. Dat wij het risico niet hebben. We gaan een perfecte stal bouwen. Iedere boer op zijn manier, wat hij denkt dat perfect is, dat faciliteren. Daar gaan we van leren. Daar kunnen andere boeren weer van leren. Dan zien ze, hey, dit is eigenlijk wel heel mooi.
Want kan ik concluderen dat het nu alleen maar haalbaar is voor een boer om dit te doen op het moment dat hij ofwel subsidies krijgt, ofwel consumenten dus bereid zijn om een veel hogere prijs te betalen?
Ja, maar die laatste heb ik het liefst. Hè. Het moet uit de markt komen. We kunnen wel met subsidies iets drijven. Zo is heel het landbouwsysteem vanuit Mansholt gedreven waar we nu zijn. Dus eigenlijk wil ik geen subsidies. Ik wil de consument die bewust keuzes maakt in het schap. En daardoor kunnen wij dit doen. Maar we moeten wel even een start hebben met 10, 20 boeren die een start kunnen maken van dit zou het goede systeem kunnen zijn. Dan kunnen ze uit wetenschap met volgen waar we mee begonnen zijn. Maar wetenschappers kunnen ook geen onderzoek doen als er geen centen zijn. Heel simpel. Net zo goed als ik geen nieuwe stal kan bouwen als ik geen centen heb.
Nee. Ik krijg ook best wel de vraag van, hoezo steek jij energie in een kalverliefde? En had je niet gewoon een havervocht op de markt gebracht? Dan denk ik van ja, misschien gaan we over 50 jaar minder dierlijk zuivel of dierlijke producten nuttigen. Dat zou best kunnen. Alleen mijn punt is dan van ja, moeten we in die periode stilstaan? Moeten wij niet langzaam gewoon stappen vooruit zetten op het gebied van dierwelzijn of op het gebied van duurzaamheid? En met kalverliefde, en dat doet Corné met zijn eigen bedrijf, zetten we een stip aan de horizon van, nou, dit is in ieder geval waar wij naartoe willen en waar ook de melkveehouderij naartoe zou kunnen bewegen. En dat is met kleine stapjes. En misschien is het een kleine stap nog dat een stier 14 dagen bij de moeder blijft. Is dat nog niet een ideale stap, maar is wel een stap. En in mijn ogen gaat het dus echt over vooruitgang versus perfectie.
Ja, ik zou graag in de voetsporen van mijn opa en mijn vader willen stappen. Alleen die zijn het vanuit Mansholt systeem gaan doen. Dus nog efficiënter, nog hoger rendement. En dat wil ik heel graag loslaten. Ik ben niet van de cijfers. Ik wil het loslaten op het gevoel. En ik hoop dat ik onderdeel mag zijn van de transitie naar het nieuwe nu. Om te kijken van hoe kan het anders. En daar weer voorbeeld te mogen zijn voor de collega's. En dan hoop ik dat de wetenschap daar heel graag bij aan wil haken. Om het ook te bevestigen, want daar hebben wij toch nodig, want wij zijn gewoon boer. En ja, de wetenschap die kan dat in cijfertjes omzetten. En daar hebben we in deze maatschappij helaas behoefte aan cijfertjes.
Ja, ik sluit me daarbij aan. Dat denk ik dat de rol is van die wetenschappelijke kant om juist dat te gaan doen. Om niet op ons buikgevoel te gaan managen. Ja, we verwijzen vaak daarin naar wat er gebeurd is met de plofkip in Nederland. Is veranderd naar de traaggroeiers. Maar eigenlijk als je dat op wereldschaal bekijkt, zal dat een grotere impact hebben, die move, op het milieu, dan eigenlijk bij die plofkip gebleven zijn. Maar de maatschappij heeft ons gevraagd om daarop te reageren. Laat ons goed de cijfers van het systeem.
Wacht even, dat snap ik niet wat je zegt.
Ja, als we kijken naar de plofkip move, we zijn uiteindelijk van de snelgroeiers naar de traaggroeiers gegaan,
ja.
Op vraag van beter leven. Ja, en dat is gebeurd in Nederland, maar eigenlijk de totale impact van die move op het milieu zal groter zijn dan eigenlijk initieel berekend. Ja, gewoon omdat die dieren minder efficiënt waren. En dat is een lastige
dus
om uit te leggen.
Dus het is slechter uiteindelijk, bedoel je, net als
dat, dat is maar de kwestie van wat vind je op dat moment belangrijker.
Voilà.
Welk gedeelte van duurzaamheid is belangrijker? En als dierwelzijn, als je dat een onderdeel mag maken van duurzaamheid, ja, waar kies je voor? Het is net als met plastic en food waste. Kies jij voor, ben je tegen plastic, heb je grote kans dat je meer food waste gaat creëren. Dus welk aspect van duurzaamheid is hier het belangrijkste? Of wat is eigenlijk de meest urgente issue? En kijk, ik ben duidelijk voor dierwelzijn, maar het is niet het enige.
Nee, wat een weerbarstige werkelijkheid. Hè?
Klopt.
Maar ook, voor de boeren. Hè? Want
ook voor de boeren.
Angst, maar de angst voor ons is, hè, wat met de plofkip is gebeurd, beter leven 1 ster is de nieuwe nu. Maar de prijs is achtergebleven. Voor de eerste boeren heeft het een plus gebracht. Maar nu is de nieuwe standaard en nu moeten we er allemaal af doen. En dat is wel een stukje waar de boeren natuurlijk een stukje angst voor hebben. En daarom denk ik echt dat we nog moeten leren en een jaar of 10 op moeten schuiven om samen die groep van onderuit groter te laten worden. Wat Janina ook zegt, hè, de boeren die van zichzelf gemotiveerd zijn om dit te onderzoeken, nieuwsgierig zijn, maar dit niet dwingend opleggen door een wetgeving of door een
certificering. Daar zijn jullie het allemaal enorm over eens. En Miel, jij zegt er moet in elk geval meer onderzoek komen en daarmee ga jij aan de slag, onder andere in Amerika volgens mij.
Ja, klopt. Daar is er ook ondertussen een onderzoeksgroep die helemaal op het gedeelte van kalf bij koe is gesprongen. Dus daar gaan we met data dat helpen ondersteunen.
Heel veel dank voor jullie komst en jullie verhalen. Ik sprak met Janina van der Drift, oprichter van Kalverliefde, melkveehouder Corné Ansems en Miel Hostens, universitair docent aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht en Gent en binnenkort dus in Amerika. Veel dank.
Tot zover deze aflevering van de Dier aan Bodcast. Mocht je willen reageren of zelf een onderwerp willen aandragen, mail dan naar info@rda.nl. Heel graag tot een volgende keer.